Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD-TV. Hoe zorg je er als ondernemer voor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En op welke manier kun je hier met HR invulling aan geven? Daar ga jij achter komen in deze video uit een reeks video's die ik maak samen met loket.nl. Ik zeg welkom bij CVD-TV. Mijn gast in deze video is Helene Stoevelaar van The Referral Company. Helene, van harte welkom.
Dankjewel.
The Referral Company, wat doen jullie?
Wat wij doen, wij creëren, activeren en implementeren referral-programma's. Beter bekend als gewoon een via-via-programma. Dus hoe maak je gebruik van het netwerk van je eigen collega's? Hoe zet je dat netwerk in om aan nieuwe mensen te komen?
Ah, ja. Oké. Okay. Hey, dan hebben jullie het waanzinnig druk, toch?
Nu? Waanzinnig druk.
Of niet?
Enorm. Want, we durven de telefoon niet eens meer op te nemen, Ronnie.
Nee, maar dat is gekscherend of is dat ook zo?
Nee, dat is echt zo, ja.
Ja, want wij vroegen ons af, ik had daar gisteren nog een gesprek over. Waar komt dat tekort in één keer vandaan?
Ja, ik denk, we hebben natuurlijk een beetje geprobeerd ons hoofd boven water te houden in coronatijd. Er is natuurlijk veel geïnvesteerd vanuit de overheid. Ja. En dus we hebben daar geen dip gezien, geen werkeloosheidscijfer wat omhoog ging. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die gebeurde, waardoor we maar zijn blijven produceren en heel veel dingen zijn blijven doen. We hebben natuurlijk te maken met een babyboomgeneratie die uitstroomt. En dat begint natuurlijk eigenlijk ook al, zeker de laatste 2 jaar ook al te merken. Ja. Dat mensen aan het uitstromen zijn. We hebben een generatie dat veel minder werkt.
De jongere generatie.
De jongere generatie, dus niet meer. Ik ben nog opgevoed met 40 uur werken, 5 dagen in de week. Dat zie je ook, hè. En daar moet je ook niet zo heel veel van vinden, denk ik. Laat dat ook maar zo. Mm-hmm. En wat hebben we dan nog meer op de arbeidsmarkt? Ja, gewoon met name overproductie. We willen veel. We zijn enorm aan het consumeren. We willen snel. Als we vandaag iets bestellen, dan moet het er morgen zijn. Dat zorgt voor enorme personeelsproblemen.
Ja, platformbedrijven.
Platformbedrijven. We zijn aan het groeien. We hebben een enorm bloeiende economie in Nederland. Hm. En daar zoeken we mensen voor.
Hey, wat zijn... Ja, er is een tekort. Maar als we het iets breder trekken. Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van HR-gebied op dit moment in jouw ogen?
Nou, als je naar de allergrootste uitdaging kijkt, dan zal het binden zijn van je medewerkers. Hm. Ik denk dat dat het allergrootste is. Zeker in de... Nou, echt wel de jongeren die snel verleid worden om ergens heen te gaan, die moet je zorgen dat je die vasthoudt.
Hoe doe je dat?
En kijk, ik noem het ook altijd wel het fundament. Hè? Dus het fundament van je organisatie is goed werkgeverschap. En dat is natuurlijk zo'n loze term, maar dat vul je in door niet alleen naar salaris te kijken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets waardoor mensen bij je werken of juist weggaan. Maar het zit hem ook in je cultuur, een sterke cultuur hebben. Stabiliteit, een directie, management dat gelooft in jouw organisatie. Mm. Die een cultuur creëert dat het, laten we het ook maar een beetje noemen, omdat we het er veel over hebben de laatste tijd, veilige werkomgeving.
Ja, ja, ja.
En als je in staat bent dat te creëren, dan blijven mensen uiteindelijk langer werken.
Maakt het veel uit of je met jonge of oude mensen of door elkaar heen werkt, zeg maar?
Ja, ik denk dat voornamelijk, dat is gewoon een visie van een bedrijf. Ik geloof daar heel erg in. In diverse teams met de oude mensen waar je van kan leren. De jonge mensen die niet per se innovatief zijn, maar die nieuwe dingen meenemen. Ik denk altijd dat je een divers team moet hebben.
We hebben het over HR, hè, zometeen daar meer over. Maar ik praat natuurlijk ook heel veel, sterk nog, in Nederland zijn er heel veel MKB'ers, bedrijven van, 12, 13, 20 mensen of zo.
Ja.
Vaak niet voorzien van een HR-afdeling.
Nee.
Zijn die daar dan ook slechter in?
Of? Ten eerste is het natuurlijk zo, als je een klein bedrijf bent en er gaat iemand weg, voel je dat direct. Hè, als jouw receptioniste weggaat of jouw financiële man, dan heb je gelijk een probleem. Dus ik denk dat je daar altijd op voorbereid moet zijn. Mm-hmm. Dat je altijd een goede backup moet hebben. Ik zie dat in heel veel MKB-bedrijven dat verkeerd gaat. Mm. Er valt zomaar iemand uit door ziekte of weggaan of welke reden dan ook. En ze hebben daadwerkelijk een probleem. Mm. Dus daar moet je op voorbereid zijn, altijd. Je moet goede runner-ups hebben. Hè, dat, in grote organisaties zie je dat natuurlijk altijd al. Hè? Dus wie gaat de stap naar de directie maken? Allerlei talentenlijstjes, et cetera. Maar dat moet elk bedrijf moet dat doen. En ik denk dat je heel goed in staat bent als klein bedrijf om de juiste expertise in te huren. Maak daar gebruik van.
Zo, ja, precies. Ja, externe, een soort externe HR-expertise.
Een externe. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bezig zijn met preventief zorgen dat een organisatie in letterlijke zin fit is. Mm-hmm. Organisaties die jouw HR-organisatie zorgen dat allemaal compliant is en dat huur dat in. Mm-hmm. Hou jij je bezig met je core business? Je hoeft helemaal niet een HR-iemand een dag of twee fulltime in dienst te hebben. Maar zorg dat je die expertise ook weer inhuurt.
Hey, en als je groter bent en je hebt wel een HR-afdeling, wat moet zo'n HR-afdeling buiten het administreren van salaris en personeel?
Mutaties,
en
zoals ze dat vaak noemen.
Mutaties. Ja, dat is toch een beetje het beeld wat veel mensen misschien wel een beetje van HR hebben, weet je wel.
Ja, hoeveel vrije dagen heb ik nog?
Ja, maar ja. Ik mag hopen dat... hoe zie jij de rol van die afdeling? Laat ik hem eens open vragen. Ik zie het belang ervan, hè?
Nou, het belang is natuurlijk heel groot. En wat je de laatste jaren ziet, is dat vitaliteit een onderdeel uitmaakt van een HR-afdeling. En dus je hebt vitaliteitsmanager. En dat een functietitel die we natuurlijk een paar jaar geleden ook nog niet al hadden. Terug naar het werk komen. Mm-hmm. Hè, hoe gaan we daarmee om? Thuiswerken, op kantoor komen. Nou, allemaal dat soort zaken vallen natuurlijk onder een HR-afdeling. Mm-hmm. Dus vitaliteit, doorontwikkelen, goed kijken naar... Je kan heel veel investeren in je feestjes en in alle borrels, et cetera. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Hè? Dus je cultuurmanager, onderdeel van je HR-afdeling. Maar ook ontwikkelen, opleiden. En durf daarin ook wel een beetje van de gebaande paden af te wijken. Hè, kijk eens naar, het is niet alleen maar de opleidingen en cursussen en de certificaten halen die voor die specifieke doelgroep van toepassing is. Maar durf ook eens te kijken. De IT-afdeling gaat een managementcursus doen. Of een schrijfcursus. Ja. Of een presenteercursus. Ja. Juist een beetje dat opzoeken. Waardoor mensen misschien wel andere talenten ontdekken.
Heb jij voorbeelden van zeg maar bedrijven die het goed doen? Hoef je niet eens bij naam te noemen. Maar wat zijn dan kenmerken? Als je echt zegt, van, ja, dat zijn nou werkgevers die het snappen. Of ondernemers die het snappen.
Nou, er zit een IT-bedrijf in Den Bosch. En die zorgen gewoon uitermate goed voor hun mensen. En dat doen ze doordat ze aandachtmanagers hebben.
Aandachtmanagers.
Dus die functietitel heet dus ook zo. Ja. Managers die alleen maar aandacht geven, dat is het enige wat ze doen.
Die lopen rond en die geven aandacht.
Ja, die lopen rond. Die gaan naar de bedrijven waar de IT'ers zitten. Hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor jou doen? En het werkt als een tierenlier. Want bijna geen uitstroom. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind, is van een rijksonderdeel. Dus een bedrijf wat we allemaal kennen, waar we overigens dagelijks mee te maken hebben. En die organiseren één keer per jaar een parade. Waarbij ze zeggen, hier laat jij je andere talent zien. Dus je bent heel goed op de werkvloer in whatever, finance, HR, IT, noem maar op. En de een zit te breien, de ander geeft een cursus dansen. Maar dat zorgt voor zoveel verbinding de rest van het jaar. Omdat opeens drie mensen van een afdeling salsa les gaan nemen bij... noem het.
Moet daar iets boven hangen? Want dit kan natuurlijk ook uiteindelijk uitmonden in leuke dingen.
Fun, ja.
Ja, fun of whatever. Maar moet daar een plan, ze noemen het ook als employer branding of zo. Of
employer branding, tuurlijk.
Moet je als bedrijf een visie hebben op dit geheel?
Ja.
Hoe maak je die?
Nou, kijk, employer branding is natuurlijk echt je werkgeversmerk. Hoe promoot je dat naar de buitenwereld? Ja. En dat zorgt natuurlijk ook heel vaak voor klanten. Hè? Op het moment dat jij een goed werkgever bent, zie je dat natuurlijk ook in je, als je een product hebt of een dienstverlening, zie je dat ook in die cijfers terug. Mm. Ik vind employer branding is gewoon geadopteerd vanuit marketing. Eigenlijk zie je alles wat recruitment en arbeidsmarktcommunicatie doet, heeft marketing al een keer eerder gedaan. En dat geldt eigenlijk in alles zo. Wat veel belangrijker is welke waarde ga je toevoegen. En daarin moet je als organisatie, of je nou klein bent of groot bent, niet in die in die termen blijven hangen. Ik noem het ook wel eens een beetje de employer branding shizzle. We zijn open en flexibel transparant. En transparant.
Ja.
Maar zorg nou eens echt, wat is jouw toegevoegde waarde? Wat ga je mooier maken in de wereld?
Maar moet je dan
of beter?
Ja, oké. Okay.
En hoe vertaal je dat dan naar je mensen? Ja. Wat stralen zij uit dat als ik iemand spreek van jouw bedrijf, dat ik dat precies voel? Kijk, wat ik bijvoorbeeld mooi vind bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als je die, daar zitten 400 dierenartsen, hè, waar ik helemaal geen weet van. Maar als zij er niet zijn, dan liggen wij ziek op bed. Hè, want dan hebben we iets gegeten wat verrot is of whatever. En elke dierenarts die je daar spreekt, die zegt, ik ben hier voor dierenwelzijn. En dat de menselijke voedselketen, dat gewoon goed in elkaar zit. Dat voel je gewoon. Elke keer en niet gescript. Ze zijn zo fan van hun vak, waarom ze doen wat ze moeten doen elke dag. He, van zand tot klant.
Is dat niet vaak gewoon echt samen te vatten in één enkel, zoals Coolblue dat heeft, hè? Alles voor een glimlach?
Ja,
weet je wel?
Fantastisch.
Vezels is natuurlijk bijna een cliché voorbeeld geworden, het werkt wel.
Ja, maar het werkt wel. Als ik ze zie, voel ik dat ook bij Coolblue. Ja.
Als we kijken naar de workforce, hè, is natuurlijk, je noemde het net al in het begin kort, hè, is natuurlijk een jonge workforce aan de slag inmiddels. Ik weet niet, millennials, generation.
Ja, we hebben alle generaties op de werkvloer op dit moment.
Precies, allemaal op de werkvloer. Wat kenmerkt die gasten, wat maakt ze anders dan anderen?
Nou, ik denk, en we praten natuurlijk ook met heel veel mensen van die generatie, is dat ze enerzijds hebben ze echt wel die structuur nodig. Die je moet bieden. Ze kunnen niet al die vrijheid aan. Maar ze willen echt heel graag die invulling aan dat werk geven. Gevoel hebben dat zij ertoe doen. En het maatschappelijke belang dat we daar echt oog voor hebben. Dus niet alleen maar die window dressing van we hebben papieren bekertjes en dan voldoen we aan de sustainability code of conduct. Hè, dat niet. Maar echt dat maatschappelijke karakter van je bedrijf opzoeken. Dat is wat je heel erg hoort. Terug hoort van de jonge generatie. Dus ze willen vrijheid, maar wel in een bepaalde structuur. Wat ze belangrijk vinden is dat ze gezien en gekend worden.
Mm-hmm.
En het is toch ook wel een eigen invulling van die 40 uur of die 32 uur die ze werken.
Mm.
Als zij lekker sporten 's ochtends of tussen de middag of einde middag.
Een vorm van vrijheid.
Moet je... Die vorm van vrijheid is heel erg belangrijk. Mm-hmm. Dus daar moet je ook wel op inrichten. Hè?
Maar ik spreek ook best wel veel jonge gasten die helemaal niet zoveel op hebben met al die sustainability goals en shizzle. Die gewoon zeggen van joh, ik wil eigenlijk gewoon best wel gewoon lekker veel geld verdienen. En,
tuurlijk.
Toch?
Ja.
Waarom heb ik het idee dat zij best wel veel problemen hebben in de zin van burn-out?
Dat zie je wel terug.
Wat zit daarachter?
Nou, ik denk dat de managers van deze jonge mensen... Dat zijn de middenveertigers die opgegroeid zijn met kom op, niet zeiken. Dus dat leggen we natuurlijk heel erg terug. Alleen toen ik opgroeide, of althans in mijn eerste baan, gingen dingen nog met post. Nu is het continu reageren. Mm-hmm. Als je een WhatsAppje stuurt of een e-mail, wil je eigenlijk gewoon binnen 5 minuten antwoord. Dus zij komen in een stroomversnelling in dat mega snelle arbeidsproces. Je ziet gewoon dat corona, dus alle leuke dingen daar natuurlijk ook... zeker voor de generatie die nu net een paar jaar werkt, is dat natuurlijk verschrikkelijk geweest. Mm-hmm. Voor heel veel mensen, maar juist echt die twintigers.
Mm-hmm.
We verwachten te veel. Laat ze lekker gaan, laat ze dingen ontdekken. Het lijkt erop dat ze geen fouten meer mogen maken.
Mm-hmm.
Dat is gewoon jammer.
Mm-hmm.
Laat ze fouten maken, laat ze de neus stoten. Laten wij daar anders mee omgaan.
Bestaat loyaliteit nog? Ik weet dat ik ooit, lang geleden overigens alweer, Marco Arnink van toen de tijd Drukwerkdeal sprak.
Ja.
En die zei, die maakte de brute uitspraak, bij mij mogen jonge mensen niet langer dan 5 jaar bij mij werken. En dan moeten ze weer door.
Ja.
Bestaat loyaliteit nog? In de zin van, ik weet nog dat mijn vader...
Lifetime employability.
Die zit in de 80 volgens mij. En die kregen steeds duurder horloges, zeg maar, bij elk jubileum.
Ja.
Bestaat dat nog?
Nee, ik zie het bijna niet meer. Nee. Ik zit echt. Dus ik zie aan mijn reactie dat als ik hoor dat iemand ergens al heel lang werkt, dat ik echt zeg: wauw, wat fantastisch. Maar weet je, dat is wel ook een trend. Hè? Wat we zien is dat inderdaad de Marco's van deze wereld, maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen, die halen jong talent binnen. Die zeggen: je gaat hier gewoon een paar jaar werken. Daarna ga je de wereld in. Ga ontdekken, ga reizen, ga internationaal werken, ga waar dan ook werken, dan gaan we je over 10, 15 jaar gaan we je weer bellen.
Aha.
En dat is ook loyaliteit in je hoofd, hè?
Ja, ja, ja.
We noemen dat natuurlijk ook wel boomerang recruitment, hè? Je ziet hem weer terugschieten. Dus jij gaat weg, jij hebt 5 jaar prachtige start van je carrière gehad. Je gaat inderdaad de wijde wereld in. Maar doordat dat ooit tegen jou gezegd is, en je krijgt, hè, dan houdt, moet je natuurlijk wel je belofte nakomen. En jij krijgt na 5 jaar of 6 jaar weer dat telefoontje. Tuurlijk ga je dan praten. Dus daar zit ook een hele mooie loyaliteit.
Och, wat
ik geloof heilig in boomerang recruitment.
Boomerang recruitment.
Ja, roep het maar.
Dus eigenlijk moet je als werkgever aan CRM doen, zeg maar. Maar dan met je.
Tuurlijk met je, moet je aan je CRM doen.
Met je werknemers, ja. Zeg maar. Dus je moet bijhouden, tracken, tracen.
Alumni-borrels zijn daar natuurlijk uitermate geschikt voor.
Okay.
Nodig 1 keer in het jaar gewoon al je leuke oud-collega's. Ook degene die misschien wat rottig weg is gegaan.
Zijn
dat weer fixen?
Maar zijn bedrijven hiermee bezig?
Zeker.
Ja?
Ja, ja. Randstad Tempo Team, die doet het elk jaar.
Okay.
Dat noemen ze bij Tempo Team noemen ze dat de red wire. Dus de rode draad. En elk jaar halen ze mensen weer terug.
En je blijft aan die wire hangen, zeg maar,
ja,
als je erin hebt gewerkt.
Zeker,
Dat is interessant. Wat is de rol, want Loket.nl wil graag deze serie maken.
Ja.
Dat doen ze natuurlijk ook mee, omdat ze, nou goed, ze zijn betrokken bij dit vakgebied, omdat ze er zelf in opereren. Hè. Zij hebben daar software voor, ze werken met accountantskantoren, die natuurlijk weer veel samenwerken met de werkgevers.
Ja.
Vaak in de rol van een soort van tech advies. Hoe zie jij die samenwerking tussen die bedrijven en de rol van tech met name?
Nou, de rol van tech is in het HR-vak natuurlijk steeds belangrijker geworden. Want waar we het net ook over hadden, hè, die taartstukjes van HR, die is natuurlijk veel groter geworden. Uiteindelijk moet je personeelsadministratie moet je natuurlijk op orde hebben. En je moet weten, er zijn nog steeds bedrijven in Nederland die vergeten dat Pieter binnenkort met pensioen gaat. Weet je, dat zijn al die signalen. Dat is ook een manier van tech, hè, waar je met je personeelssysteem omgaat. Maar je personeelssysteem, daar zie je trends. Daar zie je je instroom, je uitstroom. Als jij een consultieorganisatie bent, zie je exact wat je eraan verdient. Maar ook je branding, je conversiecijfers. Waar post je? Je kan het natuurlijk aan alles koppelen. Recruitment, wat daar natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. Je alumni, hè? Je mag natuurlijk maar 5 jaar je personeelsgegevens bewaren. Maar als jij dat keurig elk jaar opnieuw vraagt, mag je alles bewaren. Zolang jij en ik maar toestemming geven aan je oud-werkgever dat het mag. Ja. Dus daar moet je natuurlijk, je moet daarin meegaan. Wat kan je daarin bieden? Maar ja, weet je, HR-systemen. Vroeger kregen we nog een loonstrookje thuis gestuurd. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk digitaal. Je kan alles digitaal op je platform inrichten. Jij wil als HR-manager elke seconde van de dag weten, wat is mijn ziekteverzuim? Wat is mijn verloopcijfer? Wie gaat er instromen? Welke leeftijden? Hebben we een divers team? Alles moet je daarop kunnen doen.
Moet HR strategisch in de boord zitten? Of?
100%. Een organisatie die dat niet op orde heeft, die HR niet in de boord heeft zitten, die zijn gewoon oliedom. Vind ik gewoon dom. Dan ben je gewoon niet strategisch bezig met überhaupt bedrijfsvoering.
Nee, en met je,
kan echt niet.
En met je belangrijkste assets.
Ja, met je allerbelangrijkste asset.
Ja. Is er nog ruimte voor de good old salarisadministrateur eigenlijk? Bestaat die nog?
Natuurlijk.
Ja?
Natuurlijk. Ja, als die een foutje maakt, heb je het hele bedrijf. Draagt die ook op handen. Oh. Zeker, ja.
Oh. Hey, 2 vragen tot slot. Die referral company. Geef ons eens even een paar tips om dat goed te doen, zeg maar. Om mijn eigen workforce in te zetten om nieuw talent aan boord te trekken.
Nou ja, 1 tip is vertel waarom je dingen. Vertel waarom je gebruik wil maken van jouw netwerk. He, dus ga je groeien met het team? Wil je een vakantieplanning voor elkaar krijgen? En heb je daarom extra mensen nodig? Veel bedrijven maken de fout om maar te roepen, we gaan groeien. En dat mensen denken, ja, maar what's in it for me? Het is de what's in it for me. Tip 2 is, vraag nooit werf mee. Dat is de meest gemaakte fout. Want een controller gaat ook niet aan ons vragen, hey Ronnie, zullen we even samen naar de jaarafrekening kijken? Dan denk jij ook, joh, gast, dat doe jij. Dus ga niet vragen werf mee, maar vraag help mee. Gaan we samen in jouw netwerk grasduinen? Ik kan natuurlijk 20 tips noemen, maar dit zijn wel de 2 belangrijkste waar iedereen morgen wat mee kan.
En heb jij zelf mensen in dienst?
Nou, wij werken met name met ZZP'ers, maar wij gaan in oktober fuseren met een ander bedrijf. En dan gaan we denk ik naar het einde van het jaar naar 30 man.
Gewoon op de payroll.
Op de payroll, ja.
En dan word jij dan
we worden een serieus bedrijf. Ja? Ja, dan ben ik een van de eigenaren.
Dus dan kan ik je over een tijdje weer interviewen en dan dus testen hoe je dat zelf doet.
Ja, dat vind ik ook wel heel spannend, want ik ben geloof ik niet zo'n hele goede manager.
Nee?
Nee.
Nou ja, dan pak je maar weer een andere rol.
Hey, dan pak ik een andere rol.
Nog één vraag. Wat zijn veelgemaakte fouten? Ook nog even. Voor die kijkers die denken van, oké, maar ik moet in ieder geval niet morgen in een of andere hele grote kuil flikkeren waar ik gewoon in moet vallen.
Als het gaat om referral bedoel je?
Ja.
Ga niet met grote geldbonussen zwaaien, want dat is helemaal niet een beweegmotief waarom mensen nou echt aan de slag gaan om in het netwerk te kijken. Dus forget geld.
Fokker de Jong deed niet goed, hè, met Soetsenplan.
Nee, daar heb ik lekker op kunnen reageren. Ja,
collega.
Ja, dat is natuurlijk, dat gaat
natuurlijk
helemaal
niet
werken.
Dat is lekker voor zo'n collega. Die zit al op Target met zijn jasjes verkopen. Die denkt nog even 4 roodjes erbij.
Ja, maar wat die verkoper denkt, die denkt, jeetje, dan moet het wel de allerbeste zijn. 4 ruggen.
Ja.
En dat is nou precies niet wat je wil. Je wil dat hij gewoon een leuke gast aandraagt waarvan hij denkt, die zou het heel goed in de winkel doen. Dat is veel belangrijker. Mm-hmm. Je wil met leuke mensen werken. Iedereen wil met leuke mensen werken. En niet omdat het €4.000 oplevert. En wat ook een hele grote valkuil is dat recruiters hun afspraken niet nakomen. Dus als ik jou zaterdag op een feestje ben tegengekomen en ik zeg, Ronnie, jij wordt maandag gebeld. En het wordt niet gedaan. En het wordt dinsdag en woensdag. En vrijdag zien we elkaar weer op de tennisbaan. En dan zeg jij tegen mij, Helene, laat maar. Gewoon je proces op orde. Je moet altijd je proces op orde hebben.
Mag je dank voor dit gesprek?
Ja, heel graag gedaan. Jij bedankt.
En dankjewel voor het kijken. En als je zit te luisteren naar de podcast, ook dankjewel voor het luisteren namens Loket.nl. En die maken deze serie mogelijk, waarin ik praat met een hele divers palet aan gasten over de toekomst van HR. En in deze tijd nogal een actueel onderwerp. Ik hoop dat je dit een leuk gesprek vond. Vind je het leuk? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Volg ons op YouTube. En heel graag tot een volgende keer namens Loket.nl. Dankjewel. Hoi. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7D-TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7D-TV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op 7D-TV.